Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 84 het eerste en het zesde vers. Hoe lieflijk, hoe vol heil genot, o Heere der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. Psalm 84, het eerste en het zesde vers. Wij willen u lezen uit de schriften en het woord van God komt tot ons uit het tweede hoofdstuk van het evangelie naar Johannes, daarvan de versen 1 tot en met 11. Johannes 2, de versen 1 tot en met 11 willen we lezen. En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea. En de moeder van Jezus was al daar. En Jezus was ook genood en zijn discipelen tot de bruiloft. En als er wijn ontbrak, zeide de moeder van Jezus tot hem, ze hebben geen wijn. Jezus zeide tot haar vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Zijn moeder zeide tot de dienaars, zo wat ik ulieden zal zeggen, doet dat. En al daar waren 6 stenen watervaten gesteld naar de reiniging der Joden, elk houdende 2 of 3 metreten. Jezus zeide tot hen, vult de watervaten met water. En zij vulden ze tot boven toe. En hij zeide tot hen, schep nu en draag het tot de hofmeester. En zij droegen het. Als nu de hofmeester het water dat wijn geworden was geproefd had, en hij wist niet van waar de wijn was, maar de dienaren die het water geschept hadden wisten het, zo riep de hofmeester de bruidegom en zeide tot hem, alle man zet eerst de goede wijn op. En wanneer men wel gedronken heeft, als dan de mindere, maar gij hebt de goede wijn tot nu toe bewaard. Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Kana in Galilea en heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. Tot zover de schriftlezing voor deze middag. Wij willen vanmiddag met de hulp van de Heere nadenken over de woorden die u kunt vinden in dit schriftgedeelte. In het tweede vers, het eerste gedeelte daarvan. Tekst is dus jullie trouwtekst. En Jezus was ook genood. Willen we eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen over deze dienst. Heere, gij eeuwige God, die alle dingen leidt naar de raad van uw wil. Deze middag zijn we samen in uw huis, met het bruidspaar wat deze middag elkaar voor uw aangezicht trouw mag beloven, met hun familie, vrienden en bekenden. Ja, deze middag zijn we samen als gemeente. En we zeggen uw naam dank dat het zo is dat wij vanmiddag in uw huis mogen zijn. Dat Kees en Nelly vandaag deze dag van u ontvangen mogen. De dag waarnaar zij beide hebben uitgezien. Dat ze samen hun ja-woord niet alleen voor de burgerlijke overheid mogen geven, maar ook in het midden van de gemeente. En we bidden of u in deze dienst, die hun huwelijksdienst zijn, mag alles wilt zegenen. We zeggen het zo gemakkelijk dat aan uw zegen alles gelegen is. Maar doe ons dat vanmiddag ook beseffen. Dat wanneer wij uw woord openen en uw woord overdenken en de boodschap zoeken door te geven en aan het hart van hen die het horen te leggen, dat dan alles wacht op uw zegen. Heere, geef ons in de bediening van uw woord opening, opdat wij het woord op de juiste wijze mogen verkondigen en het ook zo mogen vertolken dat het een woord mag zijn wat bij deze gelegenheid past. Wil u geven, Heere, dat ook bij het luisteren alles wat een hindernis kan zijn, wordt weggenomen. U weet, het kan voor een bruidegom en bruid, een bijzondere dag als deze is, ook zo zijn dat er veel langs hen heen gaat. Geef dat het vanmiddag niet zo mag zijn, ook voor de familie niet. Ja, voor niemand van ons die hier is. En ook voor degene die meeluisteren voor de kerktelefoon. Wil u geven dat het woord gehoord mag worden, door mag dringen, maar heel in het bijzonder ook dat het gezegend mag worden. Want al is het een woord wat op deze bijzondere gelegenheid verkondigd wordt, een woord allereerst voor Kees en Nelly, het is toch ook uw woord aan ons allen gericht. Heere, zegen dan uw woord aan ons allen. en wil u geven dat de boodschap van vrije genade, die ook in het evangelie wat deze middag open ligt doorklinkt, dat die boodschap gebruikt mag worden om ons te laten zien wie we zijn in onszelf, verloren zondaren. Om ons te wijzen de enige weg tot behoud, dat is Hij, wiens naam Jezus Christus is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Wil u ons de weg wijzen, ook wanneer wij u vrezen mogen. Oefen uw volk in de waarachtige kennis en vrezen van uw naam. En wil u heel in het bijzonder Kees en Nelly vanmiddag vanuit uw woord onderwijs geven voor de levensweg die zij van deze dag af samen hopen te gaan. Heere, wat hen ook overkomt, geef hen dat ze bij uw woord mogen blijven, bij uw woord mogen zoeken en in de weg van uw woord mogen gaan. Zegen hen, Heere, dat zij in alle levensomstandigheden u en uw woord nodig mogen hebben. Dat de vraag van hun leven mag zijn, mag worden: Heere, wat wilt gij dat wij doen zullen? En wil u bovenal het woord ook persoonlijk, geestelijk zegenen aan hun hart. Leg hen uw kinderlijke vrezen op door de krachtige bediening van uw Heilige Geest, dat ze u mogen leren zoeken en leren vrezen. Wees u, Heere, met hen en met ons allen. In deze dienst mogen we elkaar toch heel in het bijzonder aan u opdragen. Wil u geven dat deze dag voor Kees en Nelly, voor de familie en de vrienden onvergetelijk mag zijn. En wil u geven dat bovenal uw woord zijn loop mag hebben en vrucht mag dragen. We willen hen beiden, die vanmiddag man en vrouw mochten worden, ook aan u opdragen voor de toekomst. Heere, we bidden van u, wil u hen zegenen. Wil u geven dat zij met veel zegeningen door u omringd mogen worden. Bewaar hen voor verdriet en voor moeite. En zou u willen geven dat wanneer verdriet en moeite zouden komen, zoals uw woord en ook het oude formulier het ons voorhoudt, dat de getrouwden in deze gebroken bedeling, waar de zonde allerlei scheuren en littekens trekt, de zonde die de ellende over ons brengt en de gebrokenheid van deze bedeling, geef hen dan genade, Heere, om achter u aan te komen. En wil u geven dat ook in moeitevolle omstandigheden hun oog op u gericht mag zijn. Wil u daartoe ook het woord wat dan op hun trouwdag wordt meegegeven zegenen. Heere, geef dat dat woord betekenis mag krijgen. Want het gaat over de nodiging die uw Zoon Jezus Christus ontving om bij het huwelijk van een onbekende aanwezig te zijn. En dat predikt ons dat gij genodigd wilt zijn, benodigd wilt zijn om in ons leven te wonen en te werken. Heere, geef dat zij u veel nodig mogen hebben voor het tijdelijke en voor het eeuwige. En wil u zo zelf in hun leven tegenwoordig zijn met uw goddelijke genade en met uw onderwijs. We bidden al deze dingen van u, uw naam dankend voor al het goede. Niet omdat wij iets te pleiten hebben wanneer we naar onszelf zien. Want aan onze kant, dat moeten we ook op deze blijde dag belijden, is alles verzondigd. En aan onze kant moeten we niets dan schuld en zonde ontdekken. Maar Heere, doe niet met ons naar onze zonde. Maar zie ons aan in Jezus Christus, de Koning en Heere, in wiens naam we ook onze gebeden besluiten. Uit genade. Amen. We willen u eerst nog zingen, terwijl u gelegenheid ontvangt om uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Er zal een collecte zijn. Zingen uit Psalm 62, het eerste en het vierde vers. Mijn ziel is immers stil tot God. Van hem wacht ik mijn heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotssteen wezen. En het vierde vers, doch gij mijn ziel, het ga zo het wil, stel u gerust, zwijg, gode stil. Dat is Psalm 62, de versen 1 en 4. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 27 het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. 27 het zevende vers. Kees en Nelly, familie, vrienden, gemeente. Ik weet niet of het u wel eens opgevallen is dat de Heere Jezus zijn ambtelijke werk begint op een bruiloft. U zou kunnen zeggen, ja, is dat wel helemaal waar? Is de Heere Jezus, nadat hij in de Jordaan gedoopt is, niet eerst zijn discipelen gaan roepen? Zeker, dat zal er dan misschien nog wel aan vooraf gaan. Maar wat daarna gebeurt en wat toch betekenis heeft voor zijn omwandelingen op aarde, voor de prediking en voor het doen van de tekenen, dat is dat hij zijn werk, zijn eigenlijke werk begint op een bruiloft. En als we daar goed over nadenken, dan kan dat allerlei vragen oproepen. De belangrijkste vraag is wel deze. Past dat wel? Want als we bedenken dat de Heere Jezus gekomen is vanwege de zonde, om zondaren die onder de vloek van de zonde liggen te verlossen, als we bedenken dat hij gekomen is om de dood te overwinnen, de dood die door de zonde in deze wereld gekomen is, als we bedenken dat hij gekomen is om mensen te bevrijden van allerhande ellendigheid, zou het dan niet veel passender zijn dat zijn eerste teken gedaan werd bij een ziekbed of bij een graf of bij iemand die in de grote banden van de dood en van de vorst der duisternis gebonden is? Zo denken wij misschien. Maar Gods gedachten zijn meestal altijd hoger dan onze gedachten. En de Heere begint zijn ambtelijke werk hier op aarde met het eerste teken, dus niet waar wij het zouden verwachten, maar op een feest, bruiloftsfeest, waar vreugde is. Waarom? Wel, een van de redenen is zeker ook deze. Dat de Heere Jezus Christus ons in al zijn handelingen, in alles wat hij doet, wil laten zien waarom hij gekomen is. En dan wijst hij altijd terug naar den beginnen. Ook met zijn aanwezigheid op het bruiloftsfeest van die twee onbekende jonge mensen, wat ons hier in dit hoofdstuk beschreven wordt. Dan wijst de Heere Jezus terug naar den beginnen. En u begrijpt wel wat ik bedoel met die woorden. Dat is naar het begin, toen Adam en Eva geschapen zijn en toen zij door God in de hof werden geplaatst, toen de Heere hen aan elkaar schonk, man en vrouw, schiep hij hen. En toen de Heere zelf in de hof van Eden, het paradijs, het huwelijk instelde en Adam en Eva als man en vrouw zegende. Daarnaar wijst de Heere Jezus terug. Zoals zijn vader in den beginne aanwezig was bij het huwelijk van Adam en Eva, zo is de tweede Adam aanwezig bij het huwelijk van deze twee onbekenden. Wat een tegenstelling zien we dan. Want het huwelijk van Adam en Eva in den beginne, dat was een volmaakt huwelijk. Dat was een huwelijk waar helemaal niets aan ontbrak. God zelf was het die het huwelijk sloot. En hij gaf Adam en Eva alle zegeningen die zij nodig hadden. En Adam en Eva leefden in volmaakt huwelijksgeluk. Want er was geen zonde, geen dood, geen ongerechtigheid, geen verwijdering, geen spanning, niets van dat alles. Volmaakt geluk en volmaakte zaligheid. Maar als de Heere Jezus als eerste teken zijn aanwezigheid laat gelden bij een bruiloft, dan is het een bruiloft tussen twee mensen die net als wij allen, zoals we hier vanmiddag in de kerk zitten, zondige mensen zijn. tussen de bruiloft van Adam en Eva en de bruiloft te Kana ligt de zondeval. En de verwoestende kracht van de zonde is overal doorgedrongen. De hele Bijbel is er vol van. En als wij bij de schriften leven en iets hebben leren verstaan door het ontdekkend licht van Gods geest, van wie we zelf zijn, dan weten we dat de zonde doorgetrokken is tot in heel ons leven, tot in alle verbanden, ook tot in huwelijks- en gezinsleven. Maar desondanks, ondanks dat het een huwelijk was daar te Kana in een gebroken wereld, in een wereld die door de zonde geschonden was, desondanks komt de Heere Jezus op die bruiloft. En dat wil zeggen dat hij ook in een wereld die kreunt onder het gewicht en de macht van de zonde, dat hij toch het huwelijk wil eren. Zo staat het in ons oude huwelijksformulier. Hij heeft het huwelijk geëerd door zijn tegenwoordigheid op de bruiloft te Kana. En zo wil hij ook bij een huwelijk dat vandaag gesloten wordt, in deze zondige wereld, de aanwezige zijn, de gast zijn. En het mag onze bede zijn, Kees en Nelly, dat de Heere Jezus Christus, die eens bij die bruiloft te Kana de gast was, de aanwezige was, ook in jullie huwelijk, in jullie huwelijksleven, degene was, is en blijft die met jullie gaat, zolang als de Heere jullie het leven geeft. En als we dat zo als wens aan deze tekst verbinden, als bede, dan kunnen we tegelijkertijd ook de lijnen wat verder doortrekken, want dat de Heere Jezus daar was, op die bruiloft te Kana, dat was omdat hij uitgenodigd was. Het begin van het hoofdstuk zegt dat, dat die bruiloft te Kana werd gevierd. Kana was een dorpje niet zo ver van Nazareth af, waar de Heere Jezus met Maria zijn moeder en Jozef zijn vader naar de wet woonde. En het ligt voor de hand, zoals de meeste schriftverklaarders zeggen, om aan te nemen dat dit bruidspaar, dat te Kana hun huwelijksfeest vierde, dat zij in de verte verwanten, misschien familie geweest zijn van Maria of van Jozef. En vandaar dat Maria aanwezig is. Het lijkt erop dat zij op die bruiloft een belangrijke plaats heeft. Misschien wel tot de geëerde, tot de speciale gasten behoorde. En Jezus was ook uitgenodigd met zijn discipelen. Dus kennelijk had het bruidspaar het nodig gevonden om ook Jezus, zelfs met zijn leerlingen, zijn discipelen uit te nodigen. Ja, dat is altijd iets wat bij een bruiloft behoort en dat is goed. En jullie zullen ook samen je het hoofd gebroken hebben. Wie zullen we uitnodigen? Wie zullen we een kaart sturen? Zo gaan deze dingen. En of dat bruidspaar het geweten heeft of niet wie de Heere Jezus was, het wordt ons niet meegedeeld. Maar in elk geval op diezelfde wijze, een vergelijkbare wijze, hebben ze Jezus ook uitgenodigd. Hij was welkom. Maar in het licht van de geschiedenis, zoals die gelezen is en zoals die volgt, krijgt dat nodige, dat uitnodigen van de Heere Jezus, toch wel een diepe betekenis. Want al is het misschien zo dat voor de bruiloft, bruid en bruidegom er nauwelijks een diepere zin aan gehecht hebben dat Jezus aanwezig was. Toen hij zijn heerlijkheid ging openbaren op dat bruiloftsfeest, werd iets zichtbaar van wie hij was en wie hij is en wie hij blijft. En zal het toch zeker ook in de harten van bruid, bruidegom en familie iets zijn gaan leven van een besef. Hij is meer dan een gast. Ja, het zal tijdens zijn omwandelingen op aarde steeds duidelijker worden dat hij de Zoon van God is. Dat hij de zaligmaker is en dat hij gekomen is om mensen zondaren zalig te maken. Dat hij gekomen is om mensen te zegenen met geestelijke en eeuwige zegening in de eerste plaats. Maar ook met allerlei andere zegeningen. En als we dat beseffen vanmiddag in deze trouwdienst, dan wordt dat woord nodigen. En Jezus was ook genood, niet slechts een woord wat betekent, hij was toen uitgenodigd. Maar dan krijgt dat woord de klank van het benodigen. U kent dat oude woord, nodig krijgen. Dan krijgt dat woord de klank van het gebed. Hebben wij Jezus nodig? Als de aanwezige in ons leven, als de aanwezige op onze bruiloft, als de aanwezige in ons huwelijksleven en in ons persoonlijk leven, dat is de vraag die uit deze woorden als het ware opwelt. En die vraag stel ik aan Kees en Nelly, aan de familie en aan de vrienden, aan u. En de vraag is er ook voor mezelf. Hebben wij hem nodig? Benodigen wij hem? Mag ik het zo zeggen? U begrijpt wat ik ermee bedoel. Nodigen we hem uit? Smeken we om zijn komst en om zijn zegen? In het besef wat de psalmdichter zo onder woorden bracht. Uw komst is het alleen die ons heilvol maken kan. Weet u wanneer wij hem echt nodig gaan krijgen? En wanneer we zijn komst in ons leven van de hemel af gaan smeken? Wanneer we gaan zien wat onze nood is. En wat is onze nood? Dat is de zonde. De donkere, diepe werkelijkheid van de schuld. Zo even is er lop gewezen, Adam en Eva, een volmaakt huwelijk. Maar de diepe val en de sporen van die val, zonde en schuld, ze zijn er in uw en mijn leven. Ziet u het in uw eigen hart? Hebt u het ontdekt in uw eigen leven, wie u bent voor God? Wat zijn we dan arm? Wat zijn we dan schuldig? Wat beseffen we dan dat we voor God niets te betekenen hebben? Dat we de Here alleen bedroeven en vertoornen? Maar als dan ons het evangelie gepredikt wordt, dat er nu te midden van die donkere werkelijkheid van zonden en schuld één gekomen is op deze wereld om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Wat gaan we hem nodig krijgen? Heere, uw komst, die heb ik nodig. Allereerst om mijn schuld te bedekken en om mijn zonde te verzoenen. Wat zou het een wonder zijn als op de trouwdag van Kees en Nelly iemand uit de familie zo voor deze gelegenheid in de kerk daar voor het eerst iets van ging beseffen. Van de diepe nood van onze ziel. En van de noodzaak dat Christus komt in ons leven om zijn gezegende werk te doen. Ja, zegt iemand, dominee, maar het gaat toch niet alleen maar over dat zaligmakende werk van de Heere Jezus hier in deze gelijkenis, in deze geschiedenis? Nee, zeker, daar hebt u gelijk in. Maar het gaat bij alles wat deze geschiedenis aan ons voorhoudt, toch altijd allereerst om dat grote, dat ene nodige, om verzoend te worden met God. Maar dan staat er natuurlijk wel iets bij. Dat de Heere Jezus op die bruiloft was en ja, dan gebeurt er iets. We kunnen het ons eigenlijk wel voorstellen, zeker nu we hier ook op een dag waarop een bruiloft gevierd mag worden bij elkaar zijn. En dan gaat er op die bruiloft, de Kana, gaat er iets mis. En het is voor bruid en bruidegom en voor de naaste familie altijd iets verschrikkelijks wanneer er op een bruiloft een stoornis optreedt. Of iets helemaal verkeerd gaat, zo anders als we gedacht hadden en geregeld hadden. Nou, dat gebeurde op die bruiloft te Kana. En wat er gebeurde is voor het gevoel van de Israëliet in die tijd iets heel ergs, want het ontbrak aan de wijn. Nee, niet dat men zich gewoonlijk daar bedronk. U moet dat zo niet opvatten. Bruiloft, daar mocht wijn gedronken worden, maar omdat een bruiloft over verschillende dagen was uitgespreid, was het zo dat dat gebruiken van de wijn ons misschien wat overvloedig aandoet, maar direct niet tot dronkenschap leidde. Althans, in families waar men zich aan wilde sluiten bij het woord van de Heere en wilde leven naar zijn inzettingen, werd gewaakt tot overdaad. In elk geval, wijn hoorde erbij. Want een bruiloft is een feest van vreugde. En de wijn, matig gebruikt, verheugt het hart, zegt de schrift. En als er daarom aan die belangrijke drank, de drank van het bruiloftsfeest, iets ontbreekt, dan is het hele feest eigenlijk verstoord. En dat gebeurt. En Maria, bezig en betrokken bij de dingen van de bruiloft en van het bruidspaar, zegt tegen de Heere Jezus, we krijgen de indruk, zo in het voorbijgaan, ze hebben geen wijn. En dan geeft de Heere Jezus een merkwaardig antwoord. Hij zegt, vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uren is nog niet gekomen. En Maria, hoewel terecht gewezen door haar zoon, de Heere Jezus Christus, gaat dan naar degene die zorgen moeten voor de goede gang van zaken, de dienaars, en zegt, alles wat hij zegt, doe dat. En dan geeft de Heere Jezus het bevel. Staan daar waterpotten, waterkruiken. En die moeten gevuld worden uit de bron. En dan moet er water uit die vaten geschept worden. En het moet in een schaal naar de hofmeester gebracht worden. De ceremoniemeester, de man die de leiding had bij de bruiloft. En hij moet proeven. En hij proeft en hij zegt, dit is de beste wijn. In plaats dat jullie in de achterliggende dag deze wijn geschonken hebben. Je hebt de beste wijn voor het laatste bewaard. Het water verandert in wijn. Wat zegt ons dat over de aanwezigheid van de Heere Jezus op dat bruiloftsfeest? Wat is de prediking uit deze eenvoudige geschiedenis? Wel dit, dat de Heere in alles gekend wil wezen. Wij mogen hem al onze noden voorleggen, stort voor hem uit uw ganse hart. Daarbij hoef je niets achter te houden. We mogen zelfs, laat de Heere Jezus hier zien, ons hart aan hem uitstorten als het ons aan iets ontbreekt op onze bruiloft. Want als Maria vraagt, zegt ze hebben geen wijn, dan is dat verzoek van Maria niet verkeerd. Alleen de manier waarop zij het zegt en het iets wat dwingende wat de Heere Jezus in haar woorden beluistert, dat wijst hij terug. Maar het feit dat Maria de Christus, haar zoon naar het vlees, om hulp, om zegen vraagt, is niet verkeerd. En laat dat tot ons alle doordringen vanmiddag, heel in het bijzonder tot jullie beiden, Kees en Nelly. Wij mogen in ons leven, jullie ook op deze, jullie trouwdag, maar ook in de toekomst, de Heere vragen om alle dingen die recht zijn. Stort voor hem uit je ganse hart. Ook in de eenvoudigste dingen heb hem nodig. In de dingen rond het werk, rond het gezin, in de beslissingen die je nemen moet. In de vragen van het leven, in dagen van strijd, in dagen van ziekte of van rouw. Ken hem in al je wegen. Of het gaat over de eeuwige belangen, daar vooral over natuurlijk. Maar ook over de dingen van het gewone leven, zoals de wijn. Ken hem. Zoek zijn aangezicht. Maar dan staat er wel iets in deze geschiedenis wat ons ook aanduidt hoe we hem mogen zoeken. Want Maria komt tot hem met een verzoek en dat verzoeken is op zichzelf niet verkeerd, zo hebben we gezien. Maar Maria zegt het in haar woorden wat dwingend. Zij hebben geen wijn. Met andere woorden, nu moet het maar gebeuren dat u ervoor zorgt. Maria denkt hier iets van rechten te hebben. En dat wijst de Heere Jezus terug. Hij zegt, vrouw, wat heb ik met u te doen? Hij spreekt er niet eens aan als moeder. Mijn uren is nog niet gekomen. En daarin laat de Heere Jezus deze duidelijke les zien, dat ook al wil hij gebeden zijn en al mogen we voor hem in alle omstandigheden van het leven ons hart uitstorten, dat hij soeverein is. Vergeet dat nooit. Hij bepaalt wat hij doet. Hij bepaalt niet alleen het uur, maar ook de wijze. Hij antwoordt op het gebed van een smekeling uit genade. Maar die genade is wel soevereine genade. En daarom mogen we de Heere in alle omstandigheden van het leven aanroepen. Maar wel in het besef, hij is God en wij zijn een nietig, zwak, schuldig mensenkind. In de preken van dominee Bakker wordt het vaak zo gezegd. Wij mogen de Heere aanroepen. En daarbij mogen we hem niet loslaten. Maar we moeten hem wel vrijlaten. En dat is het geheim van het oprechte gebed. De Heere niet kunnen loslaten. Hem in alles benodigen. Maar hem wel vrijlaten, want hij weet alleen wat goed is. Hij is God, hij is de soevereine, hij doet wat hem behaagt. En dan ziet u het, dan wil de Heere op het gebed wel wonderen doen. Maar hij wil het doen niet omdat Maria dwingend iets van hem eist. Zijn uren is nog niet gekomen, hij bepaalt het uur. En hij bepaalt de wijze waarop, dat ligt in zijn hand. En daarin, gemeente, ligt die geweldige les opgesloten voor u en voor mij. Dat wanneer de Heere soms in ons leven dingen doet die anders gaan dan wij wensen, of wanneer er gebeden liggen waarop geen antwoord komt of niet onmiddellijk antwoord komt, hier staat het waarom de Heere dat doet. Omdat hij soeverein is. En omdat zijn uren nog niet gekomen is. En weet u waar ons dat nu moet brengen? Dat diepe besef wat in deze geschiedenis uitkomt, dat de Heere de soeverein is. Altijd op de knieën en in de vernedering. Want wij mensen, en dat geldt niet alleen voor jonge mensen die nog aan het begin staan, maar dat is ook zo bij het ouder worden, hebben zoiets dwingends. Wij kunnen zo graag allerlei dingen willen. Soms zelfs dingen waarvan we overtuigd zijn dat ze goed zijn. Maar er zit altijd nog zo iets van dat rechthebbende achter. Dat dwingende. En de Heere wil dat wij dat gaan afleren. We zeggen het vaak in de kerk niet. Een mens moet met zichzelf aan het eind komen. Met zijn eisen, met zijn rechten, met zijn godsdienst. Met zijn ambt als die dat mag bezitten. Hij moet als een arme zondaar voor de Heere komen. Kijk, en dat moest Maria nu ook leren. Want Maria is wel de begenadigde onder de vrouwen, zo had de engel Gabriël gezegd. Maar Maria moet ook als een arme zondares leren aan het eind te komen met haar eisen en met haar voorrechten en met weet ik niet wat. Om het nu als een arme zondares alleen van Christus te verwachten. En zo is het ook in deze woorden. Mijn ure is nog niet gekomen. Dat Maria moet sterven aan zichzelf. Pijnlijke les voor ons. Maar zo'n gezegende les. Als u er iets van mag leren. En als u in uw leven alles uit handen mag geven. En het nu in zijn handen mag leren leggen door genade. Dat is een gezegend leven. Ook wanneer we man en vrouw mogen zijn. Als we nu zelf het uit handen mogen leggen. En hem nodig mogen hebben. Kijk, en dan doet de Heere wonderen. Dat gebeurt op die bruiloft te Kana. En dat is ook een aspect wat in de hele geschiedenis natuurlijk een grote plaats inneemt. En in dat wonder openbaart de Heere Jezus Christus zijn heerlijkheid. Dat moet u nooit vergeten. Er wordt heel veel over de wonderen gesproken van de Heere Jezus. En er worden dikke boeken over geschreven. En er is wel een tijd geweest waarin men heel erg aan die wonderen van de Heere Jezus twijfelde. En vandaag aan de dag wordt er ook nog aan getwijfeld. Maar het gaat bij die wonderen die allemaal echt gebeurd zijn, omdat ze in de Bijbel staan. Laat dat voorop staan. Niet in de eerste plaats om wat er gebeurde. Maar in de eerste plaats om wie het doet. Die wonderen in dat kleine stadje van Kana. Daar zal wel over gesproken zijn. Een paar dagen lang. Maar toen de bruiloft weer over was, zal het leven in Kana zijn gewone gang gegaan zijn. En die wijn was al lang weer op. Weet u waar het in dat wonder om gaat? Wie is hij? En dat staat zo kennelijk ook in de schrift. Dit eerste teken heeft Jezus gedaan en hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. In elk wonder openbaart de Heere Jezus Christus wie hij is. Openbaart hij de heerlijkheid die hij heeft, een heerlijkheid als een enig geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. En wat betekent dit wonder dan? Ach, ik kan daar vanmiddag maar iets over zeggen. Dat betekent in de eerste plaats dit, dat de Heere Jezus het onmogelijke doet. Dat is het kenmerkende van een wonder, niet? Iets wat onmogelijk is voor de mensen, dat is mogelijk bij de Heere. Zo lezen we in de Bijbel en dat gebeurt hier. De mensen, de bruiloftsgasten, de man die de leiding had over het bruiloftsfeest, de bruid en de bruidegom, ze liepen vast, want er was geen wijn meer. Waar zou wijn vandaan komen? Water in wijn veranderen, dat kan geen mens. Maar wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij de Heere. En dat is de heerlijkheid die je allereerst openbaart. Wat nu bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Gelooft u dat? Want dat is de prediking die vanuit dit gedeelte toch ook tot ons komt. Kijk, het kan zo zijn, Kees en Nelly, dat er in jullie leven ook dingen gaan gebeuren die moeilijk zijn. We worden daarop gewezen in het oude huwelijksformulier, dat het leven van man en vrouw vele zegeningen kent, zeker. Maar dat er ook momenten van verdriet, kruis, moeite kunnen zijn. Vanwege de zonde. En als het nou zou gebeuren dat er ziekte komt of momenten komen dat jullie het niet meer weten. En de weg niet meer weten. Misschien elkaar aankijken en zeggen hoe het nu verder moet. Vergeet dan één ding niet, dat het in jullie huwelijkstekst ging over één die aanwezig was op een bruiloft en daar zijn heerlijkheid openbaarde, hierin dat hij deed wat bij de mensen onmogelijk was. Als jullie het niet weten, als jullie weg donker zou worden, als er voor jullie verdriet of moeite zou komen waarmee je vastloopt, hij openbaarde zijn heerlijkheid. wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij hem. Zoek het dan ook bij hem. Nee, niet alleen in moeite en verdriet, maar in alle omstandigheden van het leven. En als dan dat wonder gebeurt, dan doet hij dat als een machtig wonder van zijn almacht. Maar tegelijkertijd ligt er in dat grote wonder van dat veranderen van water in wijn iets van zijn onnaspeurlijke liefde. Kijk, want er was natuurlijk wel wijn geweest, maar die wijn was niet genoeg. Te spoedig op. En dan staan daar grote watervaten. Elk houdende 2 of 3 metreten. Nou, dat gaat echt om tientallen en tientallen liters. Grote watervaten die daar vermoedelijk stonden om straks gebruikt te worden bij het wassen van de voeten en van de handen wanneer ze aan tafel gingen. U weet, dat deden de Joden altijd. En echt van die grote vaten, nou die volle vaten, ze worden helemaal veranderd. Het water wordt van de beste wijn. En daar hebt u het, als de Heere Jezus Christus werkt, dan werkt hij overvloedig. En dan geeft hij niet het minste, maar wat hij doet is altijd van het beste. Hij heeft zijn heerlijkheid erin geopenbaard, dat hij mild en overvloedig geeft. O, als we de Heere mogen vrezen en van zijn genade mogen leven, dan kunnen we wel eens arm en donker over de wereld gaan, maar dat komt vanwege onze tekorten en vanwege onze schuld en vanwege onze strijd. Maar wanneer de Heere wat geeft, al is het maar 1 druppel genade, daar zit iets van de overvloed uit de eeuwigheid in. Dat is mild en overvloedig. Als de Heere 2 mensen aan elkaar geeft, dan zit er zijn goedheid in die gave. Als de Heere bruid en bruidegom kennelijk zegent, dan zit er zijn goedheid in die gave. Als de Heere een arme zondaar bekeert, een schuldig mensenkind wat de dood en de vloek zich waard gemaakt heeft, dan zit er in die bekering iets van de overvloed van zijn vrije gunst. O, het is zo goed om God te vrezen. Het is zo'n zegen om hem te kennen. Want bij hem is overvloed. En hij bewaart de laatste wijn als de beste wijn. Dat betekent ook dit. Dat wanneer de Heere in ons leven werkt en wanneer de Heere ons gaat zegenen, dan is vaak het laatste wat de Heere geeft beter dan het eerste. En dat heeft betekenis tot in de eeuwigheid toe. Want dan staat er toch heel nadrukkelijk dat wie de Heere zoekt en wie de Heere vreest, dat die straks eeuwig bij hem mag zijn. En daar zal het opnieuw bruiloft zijn. Maar dan een totaal andere bruiloft dan welke bruiloft hier op aarde ook. Die is daar niet mee te vergelijken. Het zal de bruiloft zijn tussen Christus en tussen zijn kerk. En daar is de laatste wijn, het beste. Want de Heere bewaart de beste wijn voor zijn volk voor het laatst. Hier soms nog de beker van het lijden. Hier de beker van de beproeving. Maar daar de vreugde wijn die hij bewaard heeft voor allen die hem vrezen, opdat ze eeuwig aan de tafel van het lam zouden zitten en welkom zouden zijn aan de bruiloft van Jezus Christus met zijn kerk. Dat is het grote perspectief, de toekomst, voor allen die hem oprecht vrezen en in de weg van geloof en bekering hem hebben leren kennen. De vraag dringt daarom. Voor de bruidegom en voor de bruid. Voor de ouders en voor de familie. Ja, voor u en voor mij. Kennen we iets van de genade van deze koning? Hebben we die genade nodig? We mogen er nog om vragen. Want Jezus Christus, de grote gast op de bruiloft te Kana, wil zich ook vandaag, of het nu bruiloft is of niet, laten verbidden. Heere, zij onze bede, kom gij met uw goddelijk onderwijs, met uw ontdekkend licht, met uw kostbare en kostelijke genade. Kom door de onmogelijkheden heen en wees gij ook mijn koning en mijn Heere. O, dat kan hij doen. En hij wil het uit genade ook doen. Want hij heeft het zelf gezegd. Wie mij nederig valt te voet, zal van mij mijn wegen leren. Zo staat deze geschiedenis voor ons. Jezus was ook genood. Zalig. De bruidegom en de bruid. De man, de vrouw, de jongen, het meisje. Die deze Jezus oprecht nodig heeft. Amen. Wij willen nu overgaan tot de kerkelijke bevestiging van jullie huwelijk en we lezen het huwelijksformulier zoals dat te vinden is achter in ons psalmboek. Overmits aan de gehuwden gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt, opdat gij, Cornelis Arie Kooiman en Neeltje Elisabeth Butijn, die uw echtelijke verbinding in Gods naam openlijk al hier in de kerk wilt laten bevestigen, in uw harten ook verzekerd moogt zijn van de gewisse hulp van God in uw kruis, zo hoort uit het woord van God hoe eerbaar de huwelijke staat is. En dat hij een inzetting van God is die hem behaagt, waarom u ook de getrouwden wil zegenen en hen bijstaan gelijk hij beloofd heeft. Daarentegen de hoereerders en overspelers wil hij oordelen en straffen. En eerstelijk zult gij weten dat God onze Vader, nadat hij hemel en aarde en al wat daarin is geschapen, had de mens schiep. Naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Opdat hij heerschappij zou hebben over de dieren der aarde, over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels. En nadat hij de mens geschapen had, sprak hij: het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die als tegen hem over zij. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En hij nam een van zijn ribben en sloot derzelver plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij van Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar tot Adam. Toen zeide Adam: deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven. En zij zullen tot één vlees zijn. Daarom zult gij ook niet twijfelen of de huwelijke staat behaagt aan God de Heere. Overmits zij Adam zijn huisvrouw geschapen, zelf toegebracht en hem tot een huisvrouw gegeven heeft. Daarmede betuigende dat hij nog heden ten dagen aan een iegelijk zijn huisvrouw als met zijn hand toebrengt. Daarom heeft ook de Heere Jezus Christus, die zo hoog geëerd met zijn tegenwoordigheid, giften en wondertekenen te Kana in Galilea, om daarmede te betuigen dat de huwelijke staat behoort eerbaar gehouden te worden bij allen, en dat hij de getrouwde zijn hulp en bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men zulks allerminst verwacht. Maar opdat gij in deze staat godzaliglijk leven moogt, zo zult gij ten andere weten de oorzaken waarom God de huwelijke staat heeft ingezet. De eerste oorzaak is opdat de een de ander trouwelijk helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. De andere opdat zij hun kinderen die zij krijgen zullen in de waarachtige kennis en vreze Gods hem ter eer en tot hun zaligheid opbrengen. De derde opdat een iegelijk alle onkuisheid en boze lusten vermijdende met een goede en geruste consciëntie mogen leven. Want om hoererij te vermijden zal een iegelijk man zijn eigen vrouw hebben en een iegelijk vrouw haar eigen man. Alzo dat allen die tot hun jaren gekomen zijn en de gave der onthouding niet hebben, naar het bevel van God verbonden en schuldig zijn, zich tot de huwelijke staat naar christelijke ordening met weten en wil hunner ouders of voogden en vrienden te begeven, opdat de tempel Gods, dat is ons lichaam, niet verontreinigd worden. Want zo iemand de tempel God schendt, die zal God schenden. Daarna zult gij ten derde ook weten hoe zich de een jegens de ander naar het woord van God schuldig is te houden. Eerstelijk zult gij, man, weten dat God u gezet heeft tot een hoofd der vrouw, opdat gij haar naar uw vermogen verstandiglijk leidende zoudt onderwijzen, troosten en beschermen, gelijk het hoofd het lichaam regeert, ja, gelijk Christus het hoofd de wijsheid, de troost en de bijstand zijner gemeente is. Bovendien zult gij uw huisvrouw lief hebben als uw eigen lichaam, gelijk Christus zijn gemeente lief gehad heeft. Gij zult niet verbitterd tegen haar worden, maar bij haar wonen met verstand en aan het vrouwelijk vat als het zwakste eer geven, als die ook mede erfgenaam der genade des levens met haar zijt, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. En nadien het Gods bevel is dat de man in het zweet zijns aanschijns brood zal eten, zo zult gij ook getrouw en naarstig in uw goddelijk beroep arbeiden, opdat gij uw huisgezin met God en met ere moogt onderhouden en ook daarboven iets hebt om aan de nooddruftigen mede te delen. Desgelijks zult gij, vrouw, weten hoe gij u naar het woord van God houden zult jegens uw man. Gij zult uw wettige man liefhebben, eren en vrezen, ook hem gehoorzaam zijn in alle dingen die recht en billig zijn als uw Heer. Gelijkerwijs het lichaam aan het hoofd en de gemeente aan Christus onderdanig is. Gij zult geen heerschappij gebruiken over uw man, maar stil zijn. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva, Adam tot hulp. En na de val heeft God tot Eva en in haar persoon tot het ganse vrouwelijke geslacht gesproken: tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over uw heerschappij hebben. Deze ordinantie God zult gij niet tegenstaan, maar veel meer het gebod van God gehoorzaam zijn en het voorbeeld der heilige vrouwen navolgen welke op God hoopten en haar eigen mannen onderdanig waren, gelijkerwijs Sarah haar man Abraham gehoorzaam geweest is, hem noemende haar Heer. Gij zult ook uw man in alle goede en oprechte dingen behulpzaam zijn. Op uw huishouding goede acht hebben en in alle ingetogenheid en eerbaarheid, zonder wereldlijke pracht wandelen, opdat gij anderen een goed voorbeeld van zedigheid moogt geven. Daarom, gij Cornelis Arie Kooiman en Neeltje Elisabeth Butijn, nadat gij verstaan hebt dat God de huwelijke staat ingezet heeft en wat u daarin van hem bevolen is, zijt gij des zins en willens in deze heilige staat al zo te leven, gelijk gij hier betuigt voor de christelijke gemeente, en begeert gij dat deze uw huwelijke staat bevestigd worden, wat is daarop uw beider antwoord? Ik neem u allen die hier nu vergaderd zijn tot getuigen, dat er geen wettige verhindering tegen dit huwelijk voorgekomen is. En nadien het dan recht en behoorlijk is dat uw zaak voortgang hebben, zo willen onze Heere God uw voornemen, het welk hij u gegeven heeft, bevestigen. En uw beginsel zij in de naam des Heeren, die hemel en aarde geschapen heeft. Wij willen nu eerst zingen, gemeente, uit Psalm 121, het eerste vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. Psalm 121, het eerste vers. Mag ik jullie nu verzoeken op te staan en elkaar de rechterhand te geven? Cornelis Arie Kooiman, bekent gij hier voor God en zijn heilige gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige huisvrouw Neeltje Elisabeth Butijn hier tegenwoordig, haar belovende dat gij haar nimmer meer zult verlaten, dat gij haar zult liefhebben en trouw onderhouden gelijk een getrouw en godvrezend man aan zijn wettige vrouw schuldig is, dat gij ook heilig met haar leven wilt, haar trouw en geloof houdende in alle dingen naar uitwijzen van het heilig evangelie. Wat is er op uw antwoord? Ja. Neeltje Elisabeth Butijn, bekent gij hier voor God en zijn heilige gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige man Cornelis Arie Kooiman hier tegenwoordig? Belooft gij hem lief te hebben, hem gehoorzaam te zijn, hem te dienen en te helpen, hem nimmer meer te verlaten, heilig met hem te leven, hem trouw en geloof in alle dingen te houden, gelijk een vrome en getrouwe huisvrouw haar wettige man schuldig is naar uitwijzen van het heilig evangelie? Wat is erop uw antwoord? Wij willen nu zingen, gemeente, uit Psalm 134, het tweede vers. Heft uw handen naar omhoog, slaat naar het heiligdom uw oog en knielt eerbiedig voor hem neer. Tijdens de regel die ik het laatst noemde, zal het bruidspaar dan neerknielen. Na het zingen van deze psalm vragen we de Heere om zijn zegen en spreken we ook de woorden van de inzegening. En daarna, terwijl het bruidspaar nog steeds geknield ligt, zingen we uit Psalm 134, het derde vers, staande, dat 's Heeren zegen op u daal. Dus eerst Psalm 134, vers 2, daarna vragen we de Heere om zijn zegen, en daarna staande, Psalm 134, vers 3. Samen bidden. O almachtige God, Gij die uw goedheid en wijsheid in al uw werken en ordeningen bewijst, en van den beginne gesproken hebt dat het niet goed is dat de mens alleen zij, en daarom hem een hulp die als tegenover hem zou zijn geschapen hebt, en verordineerd hebt dat die twee waren, één zouden zijn, en ook alle onreinheid straft, wij bidden u. Aangezien gij Kees en Nelly tot de heilige staat van het huwelijk geroepen en samen verbonden hebt, dat gij hun uw heilige geest wilt geven. Opdat zij in een waarachtig en vast geloof heilig leven naar uw goddelijke wil en alle boosheid tegenstaan. Wil ze alsdan ook zegenen gelijk gij de gelovige vaderen, uw vrienden en trouwe dienaars Abraham, Isaac en Jacob gezegend hebt. Opdat zij als mede-erfgenamen van het verbond, het welk gij met die vaderen opgericht hebt, de kinderen die het u belieft hun te geven, godzalig opvoeden mogen, tot eer van uw heilige naam, tot stichting van uw gemeente en tot verbreiding van uw heilig evangelie. Wil ons verhoren, o Vader van alle barmhartigheid, door Jezus Christus, uw lieve Zoon, onze Heere, in wiens naam wij onze gebeden aldus besluiten. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht. En de heerlijkheid, tot in der eeuwigheid. Amen. De Vader der barmhartigheid, die u door zijn genade tot deze heilige staat van het huwelijk geroepen heeft, verbinde u met rechte liefde en trouw en geven u zijn zegen. Amen. Hoort nu uit het woord van het evangelie hoe sterk de band van het huwelijk is, zoals Matthäus dat beschrijft in hoofdstuk 19. En de fariseeën kwamen tot hem, hem verzoekende en zeggende tot hem, is het een mens geoorloofd zijn vrouw te verlaten om allerlei oorzaak? Doch hij antwoordende zeide tot hen, hebt gij niet gelezen, die van den beginne de mens gemaakt heeft, dat hij hen gemaakt heeft, man en vrouw, en gezegd heeft, daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn, alzo dat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. Zij zeiden tot hem, waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar te verlaten? Zij zeiden tot hen, Mozes heeft vanwege de hardigheid uw harten u toegelaten uw vrouwen te verlaten. Maar van den beginnen is het al zo niet geweest. Maar ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaat, anders dan om hoererij en een andere trouwt, die doet overspel. En die de verlatene trouwt, doet ook overspel. Gelooft deze woorden van den Heere Christus. En zij daarvan verzekerd dat onze Heere God u samengevoegd heeft tot deze heilige staat. En daarom zult gij ook alles wat u daarin overkomt met geduld en dankzegging aannemen als van de hand des Heeren. Zo zal het u ook alles ten beste en ter zaligheid gedijen. Kees en Nelly, aan het einde van jullie trouwdienst, van deze plechtigheid, mag ik ook nog een paar wat meer persoonlijke woorden spreken. Namens de kerkenraad, maar ook persoonlijk wil ik jullie heel hartelijk feliciteren met deze dag, met jullie huwelijk. Daar betrek ik ook graag de wederzijdse ouders en de familie in. Het is een grote zegen dat jullie samen met je ouders, verdere familie deze dag mogen beleven. En dat jullie op deze dag aan elkaar het ja-woord mag geven. Belofte van trouw. Het is ook een zegen dat jullie dat in de kerk hebben mogen doen. Het is goed, en dat is zelfs volgens de wet nog altijd de regel, dat dat voor de burgerlijke overheid gebeurt, maar ook dat het in de kerk gebeurt. Daarin laten jullie zien dat wanneer jullie naar jezelf zien en naar de toekomst zien, je in eigen kracht die weg niet kunt gaan. Ik hoop dat je dat ook veel mag beseffen en voor de Heere mag inleven. Het zal ook niet gaan in eigen kracht, geloof me. Tegelijkertijd is het zo dat de God wiens naam we aangeroepen hebben, ook toen jullie zojuist knielden voor zijn aangezicht, jullie helpen kan en jullie helpen wil. Door de preek heen heeft die lijn gelopen. Nodigen, nodig krijgen, nodig hebben. Heb de Heere veel nodig. Hij wordt van het geven niet armer, zegt een bekend gezegde, en van het inhouden niet rijker. Hij wil geven en hij wil dat doen op het gebed. Daarbij hoort natuurlijk ook dat van jullie verwacht mag worden. En dat mag ik jullie ook vanuit het woord van de Heere meegeven, erop aandringen om bij het woord van de Heere te leven. Ik mag jullie straks het eerste geschenk, nu jullie man en vrouw zijn, geven. Misschien is het niet helemaal het eerste, maar toch wel bijna het eerste. Het is in elk geval het belangrijkste geschenk. Dat is het woord van de Heere. En in dat woord staat, om het met een eenvoudig psalmversje te zeggen, leren, wil de Heere jullie leren hoe jullie wandelen moeten. Dat weten jullie van huis uit, vanuit je opvoeding. Het is je door je ouders meegegeven. Maar hier in het woord staat het allemaal met de eigen woorden van de Heere opgetekend. Lees daar veel in. Lees daar ook veel samen in. Onderzoek het woord samen. Vraag er God zegen over. En het is mijn hartelijke bede dat het lezen van deze eenvoudige huwelijksbijbel voor jullie persoonlijk veel gezegend mag worden. Heel in het bijzonder dat dit woord, deze eenvoudige zwarte drukletters, zo mogen gaan spreken tot je hart. Dat je mag weten en ervaren dat het God is die door zijn woord harten opent, harten verbreekt en harten vervult met zijn genade. De Heere zegenen jullie samen met alle zegeningen die er zijn. Maar de beste zegen, de grootste zegen, wens ik jullie vooral toe. Hem te kennen, hem te vrezen en hem te dienen. Ik wil dit afsluiten met het lezen van de belofte van de Heere uit Psalm 128. Dat staat ook in het huwelijksformulier, maar ik lees de psalm uit jullie Bijbel. De belofte uit Psalm 128. Een lied hamma'alot. Welgelukzalig is een iegelijk die de Heere vreest, die in zijn wegen wandelt. Want gij zult eten de arbeid uwer handen. Welgelukzalig zult gij zijn en het zal u welgaan. Uw huisvrouw zal zijn als een vruchtbare wijnstok aan de zijde van uw huis. Uw kinderen als olijfplanten rondom uw tafel. Ziet, alzo zal zeker die man gezegend worden die de Heere vreest. De Heere zal u zegenen uit Sion. En gij zult het goede van Jeruzalem aanschouwen al de dagen uws levens. En gij zult uw kindskinderen zien. Vrede over Israël. Kees, van harte gefeliciteerd. God zegen, alsjeblieft. Gefeliciteerd en God zegen. Even blijven staan. Onze lieve Heere God, vervullen u met zijn genade. En geven dat gij in alle godzaligheid, liefde en enigheid, lang en heilig samenleven moogt. Amen. Willen we nu eindigen met dankzegging en gebed. Heere, wij zeggen uw grote naam eerbiedig dank aan het einde van deze dienst. U hebt ons een uur gegeven waarin wij in vrede samen mochten zijn. Uw woord mocht geopend worden. En al hebben we over dat rijke woord maar iets gezegd. De dingen, ach, ze zijn genoeg. Wanneer het gaat om het ene nodige. En wanneer het gaat om de noodzaak u nodig te hebben. Heere, geef dat het woord gezegend mag worden allereerst voor Kees en voor Nelly. Maar wil u dat ook geven in de kring van de familie en de vrienden. Zegen het woord aan ons aller hart. Neem alles weg wat verkeerd was, wat zondig was. En reinig ons van alles wat niet is naar uw wil. Geef het bruidspaar met de familie ook verder een goede en vooral ook een gezegende dag, waarin ze in vreugde mogen samen zijn. En wil u ook geven dat het leven van Kees en Nelly de zegen van u mag kennen. Wil u als een vurige muur rondom hen zijn. En wil gij, o Heere Jezus Christus, die zij nodig hebben, ook komen tot hen en hun leven leiden in uw goddelijke ontferming en almacht. Ontferm u over hen en ons allen. Neem onze dank aan. We vragen het in de vergiffenis van al onze zonden om Jezus wil. Amen. Psalm 100, het vierde vers is onze slotzang, want goedertieren is de Heere, zijn goedheid eindigt nimmermeer. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.